Ik zag zojuist dat ik wat een paar diaatjes vergeten was. Wat ik eigenlijk na de pauze wilde doen, is een aantal schriftplaatsen doornemen. Op een wellicht iets hoger tempo dan voor de pauze. Waarin dat idee van die straf of die schuldbetaling aan God ook wel eens wordt gelegd. Maar toen ik dit aanhaalde, toen had ik daar nog twee dia's. Met twee schriftplaatsen die toch ook wel de moeite waard zijn. Dus die pak ik er nu toch nog maar even bij. En daarbij hopend dat ik aan het eind van het verhaal niet in tijdnood kom. Fem, je weet wat we afgesproken hebben, toch?
Daniel, ga jij ook?
Zou je even of op je kamer willen gaan zitten of beneden?
Daniel, ga maar verder mee met haar.
Dankjewel. Ik was duidelijk geweest, maar blijkbaar moet je dus in de pauze dat nog een keer de afspraken herhalen.
Ja.
Op de weg ook, als er een kruising is geweest, worden herhaald.
Ja, ja. Maar goed, we hebben het over Christus die gestorven is voor onze zonden. Ja, je zou je af kunnen vragen waarom dan enzovoorts. Nou, gelukkig heb ik in de pauze ook nog wat dingen aan kunnen halen. Dus in de pauze gaan we gewoon door. Maar dit is een schriftplaats die bijvoorbeeld ook zegt, Romeinen 4 vers 25. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus dat idee, daar hadden we het in de pauze trouwens ook even over. Dan zou ik weer terug moeten klikken naar die vers in Handelingen. Maar in Handelingen waar gezegd wordt, jullie hebben hem gekruisigd, wordt er tot Israël gezegd. Door, volgens mij waren alle drie de versen woorden van Petrus. God heeft hem opgewekt. Nou, hij is door God dus, hij is om onze overtredingen vanwege onze overtredingen overgeleverd. Ook hier staat niet om de straf op onze overtredingen te dragen, maar dat weten we inmiddels. Hij is om onze overtredingen overgeleverd, namelijk om ons daarvan te bevrijden. En hij is opgewekt om onze rechtvaardiging, zodat wij vrijgesproken zouden worden, gerechtvaardigd. Dit is 1 Petrus 2... maar daar worden ook die woorden uit Jesaja aangehaald. Daardoor had ik het er nog even bij gepakt. Maar dat vergat ik dus die krijgen jullie nu als bonus. In de tweede helft, zeg maar. Huisslaven. Dit is overigens herziene statenvertaling. Die is wat leesbaarder, dus daarom heb ik die in de PowerPoint geplakt. Met af en toe een kleine correctie. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag ondergeschikt. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Dat is een lange inleiding van Petrus op wat hij gaat zeggen. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En dus wij, degene tot wie dit gezegd wordt, laat ik het zo zeggen. Petrus is apostel van de besnijdenis. Zijn brieven zijn ook in eerste instantie gericht aan dat volk. Maar heel de schrift is nuttig. Kunnen we dus ook onze lering uittrekken. Maar Petrus haalt dus hier Christus als voorbeeld aan voor deze wandel. Die ik op dit diaatje liet zien. Hè. Gewoon een schik je in je positie. Ook al ben je een slaaf. Hè, en dan niet alleen slaven met een goede heer. Maar ook de slaven die een heer hebben die verkeerd handelen. En dan zegt hij, want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Nou, die woorden kennen we inmiddels. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij ten behoeve van ons tot zonde gemaakt. Hij kende geen zonde, hij was rechtvaardig, maar hij is wel tot zonde gemaakt. Onrechtvaardig behandeld en als een zondaar gekruisigd. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ik lees even verder. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Ook hier zegt Petrus niet, die zelf de straf op onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Staat hier niet. Of dat hij de schuld zou betaald hebben aan God. Nee, dat lezen we. Ik hoop u niet meer, maar dat lezen we of ze, voor mijn part, er allemaal in. Maar het staat er niet. Zij hebben hem onrecht aangedaan. Want Peter spreekt hier tot Israël. Zij hebben gezondigd door hem aan een hout te hangen. En daar gaat het over. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. De woorden die we in de pauze aanhaalden uit de Romeinen 6, vers 11 was het. Reken dan dat je voor de zonde dood bent. Zo heeft God ons bevrijd van die zonde. We zijn vrijgekocht, met hem gekruisigd, met hem gestorven. En daardoor dood voor de zonde. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En dan, inmiddels bekende woorden, door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen. Maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Nou, dat zijn natuurlijk de woorden uit Jesaja 53 die Petrus hier aanhaalt. Dus dat wilde ik er graag nog even bij betrekken. Alsnog. En ik wil nu een aantal schriftplaatsen afgaan waar over deze zaken gesproken worden. Allemaal schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament. Een paar kan even naar boven lopen en die deur dicht doen. Die hebben ze opengelaten. Hebreeën 2 gaan we in eerste instantie naartoe. Hebreeën 2 vers 14. Staat de vertaling overmits. Dus omdat. Dat is de oude versie van omdat. Omdat dan de kinderen aan vlees en bloed deelachtig zijn. Die woorden haal ik voor de pauze al even aan. Omdat de kinderen. Ook hier gaat het overigens in het verband over de kinderen Israëls. Blijkt uit het voorgaan omdat het een aanhaling is uit Jesaja. Ook uit Jesaja. Omdat dan de kinderen aan vlees en bloed deelachtig zijn. Zo is hij ook. Net zo desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Dus omdat de kinderen Israëls van mij apart. Mensen van vlees en bloed zijn, zo is hij ook. Heeft hij ook deel gekregen aan vlees en bloed? Ja, had hij daar ook deel aan? En dan de reden. Opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Christus is dus aan vlees en bloed. Heeft hij deel gekregen? Hè, opdat hij door. Ik ken een Bijbelleraar die zegt altijd. Dia is doorheen. Daar moet je doorheen lezen. Want hij is door de dood heen gegaan. Maar dat zegt het woord door eigenlijk ook al. Hè, door de dood. Als je door de dood gaat, blijf je niet in de dood. Maar ga je erdoor. Maar doorheen is dan wellicht net wel duidelijk. Hè? Opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die, staat de vertaling zegt, het geweld, degene die de kracht, macht van de dood had, dat is de duivel. Ik weet niet of hier zijn met andere vertalingen dan de Statenvertaling. Volgens mij heeft de MBG hier, die de macht over de dood had. En ik heb gezien dat de herziene Statenvertaling dat ook heeft. Die hebben dus fout herzien. Want het staat er gewoon niet. Er staat dat hij de macht hebbende, de kracht hebbende van de dood. God en Christus hebben de macht over de dood. Kijk, dus de duivel heeft macht van de dood. Hij heeft namelijk macht om te doden. Maar wanneer we spreken van macht over de dood, ja, dat betekent dat zoals Christus dat had, ja, die was bij machten om doden op te wekken. Dat is macht over de dood.
Vanuit de dood. Nee, vanuit de dood.
Ja. Ja. Nou, dat heeft de duivel dus niet. Die heeft de macht van de dood, namelijk om dood en verderf te zaaien. Maar Christus heeft de macht over de dood. En hij is aan vlees en bloed, heeft hij deel gekregen, staat hier. Opdat hij door de dood, door die dood in te gaan, degene die het geweld van de dood had, de duivel, teniet zou doen of buiten werking zou stellen. Satan had de macht van de dood, heeft de macht van de dood van mijn part. En dat is natuurlijk een ontzettend krachtig wapen. Totdat er daar een was die uit de dood opstond. Uit de dood werd opgewekt door, toen Christus werd opgewekt door God de Vader. Ja, toen was daarmee de dood overwonnen. En het is 1 Korinthe 2... vers 7, waar staat, als de overheden en machten van deze aion dat geweten hadden, hadden ze hem niet gekruisigd. Dus de duivel had een ontzettend krachtig, machtig wapen, ja, totdat hij daar de dood inging en er uit op werd gewekt en uit opstond. En zo overwon hij de dood. Jezus betaalde die prijs, hij stierf, en hij overwon. Hebreeën 9. Dat is vers 21. Ja, dit durfde ik wel aan, omdat we het over de tabernakel hebben gehad. daar gaat het hier over namelijk. In vers 21 staat, hij, dat is Mozes, hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en alle vaten van de dienst met het bloed. Weet jullie dat nog, toen we het over die tabernakel hadden, dan al die voorwerpen werden tot Mozes gebracht en daar werd bloed op gesprengd. En zo werd dat ingewijd, gereinigd staat er ook. Hè. Wij worden ook gereinigd door dat bloed. Dat is hier de uiteenzetting in Hebreeën. Het bloed van Christus reinigt ons. Geweten van dode werken. Het is het bloed dat gevloeid heeft door dat geslachte lam. Maar dat lam dat inmiddels, hè, zoals dat offer werd gebracht en opsteeg tot een liefelijke reuk voor de Heer. Dat lam is, zoals Christus is opgewekt, zo steeg de reuk van dat lam omhoog. De slachting en het offer. En met dat bloed van dat geslachte lam, dat inmiddels ten hemel was gevaren. Als we dat beeld doorzetten. Dat bloed van Christus, die is gestorven, geslacht, maar is opgewekt. Dat werd het heiligdom ingedragen door die hoge priester. En daarmee werden dus alle, ook bij de inwijding van de tabernakel, alle voorwerpen van de dienst werden daarmee besprengd. Maar dat wijst natuurlijk, ja, toen wees het vooruit, maar zou ik nu zeggen dat wijst op het bloed van Christus. Maar dat bloed van hem die eens stierf voor ons en die nu leeft aan Gods rechterhand. En dan staat er, alle dingen worden bijna, vers 22, alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Nou, letterlijk staat hier, daar hebben we het dus vorige keer over gehad, zonder bloedvergieting of bloeduitgieting geschiet er geen, het Griekse aphesis, hè, laten gaan. En laten gaan, ik heb toen die schriftplaats uit Lucas 4 aangehaald, daar wordt het vertaald met vrijheid en bevrijding. Wanneer je vrijgekocht bent als slaaf en je kreeg aphesis, je werd in vrijheid gesteld, dan was je dus bevrijd. Dus zonder bloedstorting geschiet er geen bevrijding. Wat men hierin legt, is dat God eerst bloed zou moeten zien om te kunnen vergeven. Maar dat staat hier niet. Ook dat moet je er weer in leggen. Hier wordt gewoon het feit gesteld dat, dat onder de wet al die zaken werden gereinigd door bloed. Dat was de manier waarop dat gedaan werd. En inderdaad, dat wijst vooruit naar Christus. Maar het zegt niet dat God eerst bloed moet zien om te kunnen vergeven. God bewijst juist zijn liefde in die bloedstorting. Al kruisigen jullie mijn zoon, mijn enige zoon die ik lief heb, ik reken het jullie niet aan. Ik ga jullie juist door die daad het leven geven. Nou, als dat geen vergeving puur zang is, dan weet ik het ook niet meer. Juist door die allergruwelijkste daad. Dit is het slechtste wat men ooit heeft kunnen doen. Hè? De zoon van God die hij stuurde, kruisigde men, bracht men te dood. En God zegt, ik reken jullie dat niet aan. Nee, ik ga jullie juist door die daad, jullie vergeving, verzoening, bevrijding geven. Ik ga jullie bevrijden van zonde. En ik ga heel de schepping het leven geven door die daad. Ja, dit is dus wat hier gezegd. Ja, het is ook gewoon, bijna alle dingen worden door bloed gereinigd naar de wet. Hè, en zonder die bloeduitgieting, dat besprenging, ja, is er geen bevrijding. Onder de wet al niet. Maar ook nu niet. Dat is de manier waarop God dat doet. Dat is de weg die hij gaat en gegaan is. Ja, Romeinen 8. Ja, we gaan even naar Romeinen. Ja, daar kunnen we snel doorheen, want dat vers werd in de pauze ook al even genoemd. Hadden wij straf verdiend en heeft Christus die straf gedragen door voor ons aan het kruis te gaan? En kan God ons... Nou, dit is Hebreeën, maar ik zal even doorklikken inderdaad. Romeinen 5 vers 8. Bewijst God zijn toorn door Christus aan een kruis te laten nagelen en zo dat de toorn van God op hem kwam en alle zonden op die manier vergolden werden? Hè, en kan God ons door die daad vergeven? Nou, bewijst God zijn toorn in het kruis of op het kruis? Nee, Romeinen 5 vers 8 zegt, God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Ik blijf niet te lang bij stilstaan. Romeinen 14. Ja, daar pak ik wel even de interlineair bij. Romeinen 14. Vers 9. Nee, wil je een antwoord hebben op de vraag waarom stierf Christus voor ons? Waarom stierf Christus voor onze zonde? Nou, dan word je hier op je wenken bediend. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan. En weer levend geworden. Opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Letterlijk staat hier, dat zie je in de interlineair, opdat en van doden en van levenden hij Heer zou zijn. Wanneer ben je een Heer over doden? Als je de macht hebt om ze levend te maken. Als je de macht over de dood hebt, inderdaad. Zoals dat abusievelijk met betrekking tot de duivel in Hebreeën 2 in sommige vertalingen staat. Maar hij is Heer over doden en over levenden. Namelijk omdat hij het leven heeft in zichzelf. En aan de doden het leven gaat geven. Ja, ik zou hier nog een paar schriftplaatsen bij aan kunnen halen, bijvoorbeeld uit Romeinen 10 en het handelen, dat ga ik niet doen, maar ik noem het wel even. Kan ik natuurlijk weer net nu zo snel niet vinden. Maar daar staat dat hij Heer is van allen. Nou. Ja, Romeinen 10 vers 12 is dat voor de statistieken. Eenzelfde is Heer van allen. Nee. Dat vinden we nog wel een paar keer in de schrift. Een keer of twee, drie. Hij is Heer van allen. En hij is, hier staat in Romeinen 14 dat hij beide over doden en over levende Heer zou zijn. Namelijk omdat hij de dood overwonnen heeft en de macht over de dood heeft. 1 Thessalonicenzen 5. Ook dat is letterlijk een antwoord, 1 Thessalonicenzen 5 vers 10, op de vraag waarom hij dan voor ons stierf. Waarom stierf hij voor ons? Nou, hij is die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, maar opdat wij tezamen met hem leven zouden. Daarvoor is hij voor ons gestorven. Hij is gestorven voor ons, opdat wij tezamen, samen met hem zouden leven. Nou, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, daar lees ik even overheen voor het gemak. Want dat is nu even het onderwerp niet, maar hè, wij zijn, hij is gestorven voor ons, opdat wij samen met hem zouden leven. 2 Korinthe 5. Daar waren we al even. Omdat daar die tekst staat van dat hij voor ons tot zonde gemaakt is. 2 Dat is een vrij lang gedeelte. De klok loopt ook gewoon door. Dus ik... Ik hanteer een wat hogere tempo dan voor de pauze. Ik pak de draad op in vers 14. Tweede Korinthe 5 vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Niet de liefde voor Christus dringt ons, nee. De liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Had het in de pauze ook over, hè? Dus je wordt op je wenken bediend. Maar één stierf voor allen, zodat wij, zoals Romeinen dat zeggen, reken dan dat jullie voor de zonde dood zijn. Ja, want één stierf voor allen. Dus zijn zij allen gestorven. En waarom stierf Christus voor ons? Nou, dat staat in het vervolg. Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf, niet meer voor zichzelf, zouden leven, maar voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Hij stierf, zodat wij met hem zijn gestorven. Hè? En hij is voor ons opgewekt, zodat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, voor die die voor hen, voor ons, voor mijn part, gestorven en opgewekt is. Dus wij leven niet voor onszelf, wij leven voor hem. Nou, het logische gevolg, ik lees dan maar gewoon even verder in plaats van een paar versen over te slaan. Maar het logische gevolg daarvan is, hè, zo dan, vers 16. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Want dat is namelijk dood. Hè, dat is met hem gestorven. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En Paulus zegt zelfs, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Nou, dat is voor ons... letterlijk niet van toepassing, maar natuurlijk wel de beschrijving in de evangelie. Dat was wel Christus naar het vlees. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer, zegt Paulus. Zelfs, zo ver gaat dat dus zelfs. Zodat... Indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Hè, de zonde, de oude mens, dat is voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. Inderdaad, het oude is voorbij gegaan. We zijn dood voor de zonde. En wij leven opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die gestorven is en opgewekt. En dat is dus ons leven. Wij zijn een nieuwe schepping en dat oude, dat is voorbij. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Ja, hè, inderdaad, dat is allemaal uit God die ons met zichzelf verzoent, staat er gewoon. Dit alles is uit God die ons met zich verzoent door Christus, Jezus Christus zegt de vertaling, en onze bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Een zonde, let op. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, staat hier. Hij rekende hun de misstappen, de zonde niet toe. Dat is toch echt wat anders dan de gangbare theologische leer, dat die zonden wel werden toegerekend, maar aan Christus. Want dan worden ze wel degelijk toegerekend. Als Christus de straf op onze zonde heeft gedragen, dan zijn die zonden wel toegerekend. Alleen heeft hij de straf of de straf daarop gedragen of de schuld betaald. Nee, God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonden, hun misstappen niet toerekenende. Ondanks de misstappen die zij begingen door Christus aan een kruis te nagelen en juist door die misdaad, juist door die onrechtvaardige, onrechtmatige daad, verzoent God de wereld met zich. Hij zegt hij van dat ook kruisigen jullie mijn zoon, ook al brengen jullie mijn zoon ter dood, ik reken het jullie niet toe. Ik ga jullie door het kruis, doorheen het kruis, door zijn dood en opstanding, ga ik jullie het leven geven. En ga ik de wereld met me verzoenen. Nou, dat was Paulus' boodschap en daarom zegt hij ook, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden bij bidden van Christus wegen. Letterlijk staat er, wordt verzoend met God. Leef daaruit. En dan dat vers, want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde of tot zonde voor ons gemaakt. Ten behoeve van ons is hij tot zonde gemaakt. Nou, dat zijn ook de woorden die we in Jesaja 53, iets andere bewoordingen wel, maar die we ook in Jesaja 53 tegenkwamen. Wat Israël in de toekomst zal zeggen. Hè, waarvan Paulus nu ook zegt van ja, dat het doel daarvan is dat de wereld, dat God in Christus de wereld met zich verzoent. Nou, tenslotte. We hadden het net al over dat Jesaja 53, dat kunnen we al te zijner tijd nog wel eens woord voor woord, vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel bespreken. Ik ben hier ook natuurlijk veel te snel doorheen gegaan door 2 Korinthe 5, want het is echt een schitterend gedeelte. Dus dat, laten we dat ook maar op die lijst zetten, die denkbeeldige lijst waar we het net over hadden.
Geen iets te doen.
Ik kan het terugluisteren.
Ja, ja. Ik heb... Hij loopt, dus je kunt me erop aanspreken achteraf. Ik heb het echt gezegd. Ten slotte wil ik naar Colossense 1. Mag volgens mij niet ontbreken in een uiteenzetting als deze. Maar ook daar kan ik niet te veel aandacht aan besteden, want het is al 12:02, zie ik. Maar over dat vers hebben we het overigens wel eens gehad. Over de verzoening van de wereld. En hier wordt het zelfs nog breder getrokken. Maar wat doet God? Daar staat in Colossenzen 1 vers 20. God maakt door hem. Hè, dat is de eerstgeborene uit de doden uit de voorgaande verse. Zijn zoon. De zoon zijner liefde die het beeld is van de onzienlijke God. Hij maakt door hem vrede. God maakt door hem, door Christus, vrede. Door het bloed van zijn kruis. Door het bloed zijns kruises. En God verzoent. Verzoent wederzijds. Verzoent het al. Het alles. In hem. Vrede makende door het bloed zijn kruis. En dat staat er nog achter. Het zij wat op de aarde is. Wat zij wat in de hemel is. De dingen die op de aarde zijn. Die dingen die in de hemel zijn. Het al, het heelal, alles wordt met God verzoend door het bloed van het kruis. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Vooral omdat het natuurlijk ook op alle mogelijke manieren bestreden wordt. Maar het gaat mij nu even om dat hij ooit stierf aan een kruis. Dat de ultieme daad is van vijandschap. Hè, van de mens. Van de mens naar God toe. Naar de zoon van God toe. Door zijn zoon te kruisigen. De ultieme daad van vijandschap. En juist door die daad gaat God vrede maken. Met alles wat op aarde is en wat in de hemel is. Het al, het heelal, alles. In Christus, door hem, wordt vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Door het bloed dat daar gevloeid heeft. En van degene die inmiddels opgewekt is en zijn heerlijkheid is ingegaan. Zoals wij weten. Maar dat is dus wat er aan het kruis gebeurde. En ik zei al, volgens mij was het in de pauze, dat de klassieke theologie van een God die torende en die de straf die zijn zoon liet opdraaien, om het onerbiedig te zeggen, voor de straf die wij verdiend hadden. En dat er een schuldbetaling plaatsvond aan het kruis. Ja, je vindt het in de schrift echt niet terug. En ook hier staat zelfs dat God door die daad, die ultieme daad van vijandschap, dat daar niks aangerekend werd, maar dat juist ondanks dat wat daar gebeurde, dat God het heelal met zich gaat verzoenen. Juist door die daad heen, juist door de grootste daad van vijandschap, gaat God vrede maken met heel zijn schepping. Nou, dat is de evangelie. Dat vinden we hier, dat vinden we in 2 Korinthe 5, dat vinden we in Jesaja, maar ook in Jesaja 53. Daar spreekt heel de schrift van. Maar we moeten wel goed lezen. En ja, daarvoor komen we bij elkaar. Om zo nu en dan die dingen ook te ontdoen van een theologische lading. En ik heb wat hoog tempo gehanteerd. Vooral na de pauze om toch een redelijk... totaal overzicht wil ik niet zeggen, want dat is het niet. Maar om toch wel wat schriftplaatsen de revue te laten passeren, waarin men die gedachte, die theologische gedachte legt, dat op Golgotha dus straf op onze zonde betaald werd. Maar ik zeg, en dat blijf ik benadrukken, je vindt het niet in de schrift. En als u toch nog schriftplaatsen hebt die ik wellicht ben vergeten. Ik hoor ze graag, want dan, dan wil ik die ook nog wel eens onder de loep nemen. Maar voor nu laten we het hierbij, want het is letterlijk en figuurlijk 5 over 12.